En toen dacht ik, ja, is er niet iets te bedenken daarop? En toen is het idee van een soort van toolbox ontstaan. Met daarin verschillende tools voor behandelaren, voor traumabehandelaren mm-hmm. die werken met jonge kinderen. Want wat ik zelf heel erg merkte in het werk was, je rent van hot naar her. Hè, je hebt de een na de andere afspraak. Hè, zo is het vaak. Hè, En ik merkte van, oh ja, bij die jongere kinderen merkte ik van, nou, het vergt toch wat creativiteit.
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrie Dauma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Vandaag heb ik een goed gesprek met Cindy de Wit, GZ-psycholoog, bekwaam in EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing en IMH, Infant Mental Health. We ontmoeten elkaar in haar praktijk in Doetinchem. Ze vertelt hoe ze een periode noodgedwongen minder kon werken en haar tijd benutte om een toolbox te ontwikkelen, om collega's aan te sporen hetzelfde te doen als zij. Trauma's bij jonge kinderen behandelen en elkaar daarbij helpen. Hallo Cindy.
Hallo.
Fijn dat ik hier welkom ben bij jou.
Nou ja, dat vind ik heel fijn dat jij hier bent.
Ja, in het mooie Doetinchem.
Mm-hmm, zeker.
Deze prachtige zomerse dag. Na zomerse dag moet ik zeggen, want het is al september.
Ja.
En ik ken jou eigenlijk nog niet zo heel lang. Wij hebben elkaar ontmoet bij een schrijfcursus voor het EMDR magazine.
Ja.
En daar vertelde jij wat over je werk. En later kwamen we tot de conclusie dat we allebei dezelfde business coach hadden gehad. En toen raakten we met elkaar aan de praat. En toen dacht ik, verrek, die Cindy die heeft best wel interessante dingen te vertellen als het gaat over jonge kinderen en trauma.
Mm-hmm.
En zo is het gekomen dat wij hebben afgesproken. Je was niet gelijk heel enthousiast.
Nee, ik vond het wel een beetje spannend.
Ja.
Ja.
Maar al ken ik je nog niet zo lang, ik weet gewoon dat je heel veel waardevolle dingen te vertellen hebt. En dat gaat helemaal lukken. Want waar jij veel verstand van hebt, is van jonge kinderen die akelige dingen hebben meegemaakt.
Mm-hmm.
Trauma's. Ja. En ja, die kunnen dat over het algemeen niet zo goed vertellen.
Nee.
Dus mijn eerste vraag aan jou is al, hoe merk je nu als ouders dat je kind last heeft van een akelige gebeurtenis? Want vroeger, nog niet zo heel lang geleden, een jaar of 50 geleden, werd er toch over het algemeen gedacht dat jonge kinderen, nou, die vergaten alles zo heel gauw weer wat ze hadden meegemaakt. En zolang je er maar niet over praatte, was er niks aan de hand.
Dan was het er niet,
nee.
Inderdaad.
En intussen weten wij dat eigenlijk vanaf de conceptie en misschien nog wel daarvoor op celniveau er dingen overgedragen worden die te maken hebben met trauma en met ingrijpende gebeurtenissen. En jij bent toch wel min of meer expert op dat gebied. Dus hoe kom je er nou achter als vader of moeder, hier gaat iets mis in de ontwikkelingsgeschiedenis van mijn kind, omdat het stagneert door een akelige, ingrijpende gebeurtenis? En soms is dat een gebeurtenis waar je zelf niet eens bij bent geweest of bewust van bent, hè?
Mm-hmm, dat kan. Ja. Ik moet zeggen, vaak is het wel zo dat ouders erbij zijn geweest. Die kinderen die zie ik dan voornamelijk. Het kan zijn dat kinderen hele uiteenlopende klachten laten zien, hè? En hoe jonger het kind vaak is, hoe meer het hem zit op, dat noemen ze regulatie, dus hoe meer het bijvoorbeeld zit op kinderen bijvoorbeeld krijgen dan bijvoorbeeld slaapproblemen of problemen met eten. Hele jonge kinderen kunnen bijvoorbeeld heel veel gaan huilen of zich juist aanklampen aan de ouder. Ja, dat is ook logisch, want een jong kind, je zei het ook al, hè, ze kunnen het ook nog niet vertellen.
Nee.
En hoe ouder het kind wordt, hoe beter het kind het ook kan, hè, kan uiten of vertellen, waardoor het wat logischer is van, hé, het is daardoor ontstaan wellicht.
Ja. Ja, maar een kind kan dat zich dan soms niet actief herinneren, hè, want het heeft nog geen talig geheugen op hele jonge leeftijd.
Nee, inderdaad. Hè? Als kinderen onder de 4 zijn, stel je hebt iets meegemaakt hè, van toen je 2 was. Als ik jou zou vragen van hoe was dat voor jou? Hè? Dan weet je dat niet meer. Daar heb je natuurlijk niet de hele bewuste herinneringen aan. Dan is het belangrijk om ook te varen op het verhaal van die ouder natuurlijk.
Mm-hmm.
Omdat kinderen het niet kunnen vertellen, kunnen ze het ook niet op een andere manier uiten dan door bijvoorbeeld te huilen. Of door. Zie je bij jonge kinderen dat ze er heel veel over willen spelen. Dus eigenlijk de uitingen kunnen heel divers zijn.
Ja.
Ja. En dat maakt het ook heel moeilijk om het te herkennen.
Ja.
Omdat het zo divers is bij jonge kinderen.
En volgens mij kun je het ook wel zien aan lichaamstaal. Hè? Aan een bepaalde houding die steeds aangenomen wordt. Of overstrekken, of wegduwen. Of bij een bepaald geluid of een bepaalde prikkel een extreme reactie geven.
Ja, zeker. Hè? Dat noemen ze ook wel triggers. Hè?
Ja.
Dus dat je dan iets hoort, ziet, ruikt of proeft. Hè? Waardoor je waardoor het kind het toch weer aan doet denken. En dat kan op heel op onbewust niveau zijn.
Ja.
Hè? Dus als een kind bijvoorbeeld heel erg schrikt van een bepaald geluid. Van, ik noem maar wat, een deurbel, hè? Even een voorbeeldje. Het kan goed zijn dat een kind dan toch weer even reageert zoals het toen reageerde toen bijvoorbeeld de politie aan de deur stond. Hè? Een paar jaar daarvoor, ik weet niet wat.
Ja.
Dat gaat dan soms zo snel. En het lijf reageert dan vaak nog sneller dan het hoofd.
Ja. 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 En bij die kinderen die dan dit soort ervaringen hebben, die nog in hun lijf blijven zitten, kom je dan ook veel kinderen tegen met een medische voorgeschiedenis. Hè? Want als er medisch iets aan de hand is met jonge kinderen, dan wordt dat behandeld in het ziekenhuis. En dat is niet altijd prettig. En ik kan me zo voorstellen dat het lichaam daar ook herinneringen aan heeft.
Ja, zeker. Ja, ik zie hier in mijn praktijk zie ik ook veel kinderen die te maken hebben gehad met veel medische onderzoeken of behandelingen toen ze klein waren. En bijvoorbeeld in het hier en nu heel gevoelig kunnen reageren op aanrakingen of op situaties waarbij zij geen controle hebben.
Ja.
He, dus dat, kom je in gesprek met ouders er soms nog achter van, hey, dat kan misschien wel te maken hebben met toen. Want toen werd hij bijvoorbeeld ook vastgehouden, had hij geen controle, he, moesten de dokters doen wat ze moesten doen.
Ja, zeker. Interessant. En als je daar dan mee aan het werk gaat, hè, met de jonge kinderen, die dat verhaal zelf niet kunnen vertellen, betrek je ouders erbij. Hoe ziet zo'n behandeling eruit?
Je hebt de ouder dus vaak nodig. Hè? Want het kind kan het, als het heel jong is, natuurlijk niet vertellen.
Ja.
En je hebt bijvoorbeeld een behandelvorm die daar geschikt voor is. Hè? De EMDR-verhalenmethode noemen we dat. En dan maak je met de ouder maak je het verhaal vanuit het oogpunt van het kind. Dus vanuit hoe het kind het heeft beleefd.
Mm-hmm.
En dat doe je als behandelaar natuurlijk samen. Hè? En dan begin je vaak je begint het verhaal vaak positief. Dan zet je in het middenstuk vaak wat het kind heeft meegemaakt. En leg je vervolgens ook nog de koppeling met het hier en nu. Waar het kind dan nu nog last van heeft wat zijn oorsprong dus vindt in het verleden. En tijdens zo'n behandeling, als je dat verhaal gemaakt hebt met ouders, dan Nou, dan zie ik dus ouders en kinderen en het kind zie ik dan bij mij bijvoorbeeld in de behandelkamer. En dan leest de ouder, die leest het verhaal voor. En het kindje dat zit of bij de andere ouder op schoot, of op, als het wat ouder is, op een stoel, of, hè, wat daar, of samen op de grond, hè, wat daarin gewoon het beste aanvoelt. Nou, die ouder die leest het verhaal voor en ondertussen dan tap ik bijvoorbeeld op het lijfje van het kind als het kind dat toelaat. Of bied ik bepaalde afleiding zodat dat verhaal niet zo bam binnenkomt, maar een beetje reguleert. En je merkt dan eigenlijk hele uiteenlopende reacties van daarop. Van de kinderen.
Wat voor reacties? Heb je daar voorbeelden van?
Ja, bijvoorbeeld ouders zeggen dan wel eens tegen mij van, goh, hij is eigenlijk normaal nooit zo rustig. En nu met het luisteren naar het verhaal, hij lijkt wel alsof hij echt luistert. En dat zijn dan bijvoorbeeld kinderen van een jaar oud. Waarbij wij denken van, nou, daar snappen ze toch helemaal niks van zo'n verhaal.
Ja.
En dan, op sommige mensen zie je echt zo'n kindje luisteren of een kindje. We maken natuurlijk ook daarin wel gebruik van foto's. Bijvoorbeeld een foto van een kindje in de couveuse of in een ziekenhuisbedje als je het hebt over medische herinneringen, zeg maar. En dan heb je soms ook dat een kindje dan zo heel aandachtig naar een foto kan kijken.
Ja.
En dat ouders ook zeggen van, hè, maar hoe dan? Of voorwerpen gebruiken we.
Voorwerpen zoals een injectiespuit of... In het geval van zo'n situatie van de politie die voor de deur stond, een politieautootje, een speelgoedpolitieautootje.
Ja, of inderdaad.
En oogbewegingen, kun je dat bijvoorbeeld doen met een handpop of met iets anders waarmee je... Want EMDR wordt toch ook vaak gedaan met oogbewegingen?
Ja, de gewone EMDR, hè, bij de wat oudere kinderen en ook bij volwassenen, hè, doen we vaak met oogbewegingen. Dus dat zij bijvoorbeeld met de ogen de vingers moeten volgen of een lamp moeten volgen. En daar zijn natuurlijk allerlei variaties op. Hè?
Ja.
En dat kunnen oudere kinderen en volwassenen ook vaak heel goed, hè, want je wilt het geheugen wil je heel goed belasten. We denken dat dat de werking is van de gewone EMDR. Maar bij jonge kinderen, die willen niet altijd... die denken, ja, wat is dit dan? Die willen dat niet altijd. En merk je toch ook vaak dat alles, omdat ze zo jong zijn, alles veel lijfelijker wordt.
Ja.
Veel meer dat lichaam, hè? Het wordt veel meer in het lichaam allemaal opgeslagen, die spanning. Ja. Dus daar dan bij kinderen bied je niet die oogbewegingen dan aan, maar tap je bijvoorbeeld met je handen op de handen van het kindje of op de knietjes. Of wat ik ook wel eens doe, is dan pak ik een knuffeltje waar een kind dan interesse in heeft. Of soms ook zelfs voorwerpen. Bijvoorbeeld, ik had toen een keer een jongen die... Die was helemaal gek op auto's. Mm-hmm. Nou, dan doe ik dat met een autootje. Ja. En dan volgt hij het ook nog met de ogen, eigenlijk. Ja. Dus en
je moet het een beetje verweven in een spel.
Dus het vergt veel creativiteit.
Ja, en als je dan zo'n behandeling hebt en de ouders zijn bij die behandeling. Vaak is die ingrijpende gebeurtenis in meerder of mindere mate ook ingrijpend geweest voor de ouders zelf.
Mm-hmm. Zeker.
Pik je ze dan stiekem mee in die behandeling?
Ja, eigenlijk wel een beetje. Ja. Hè? Want, eigenlijk bij alle traumabehandelingen, of je nou jong bent of oud, de werkzame factor is vooral de blootstelling aan de nare herinneringen. Zodat je het kunt verwerken vervolgens. Ja. En doordat de ouder het verhaal maakt, vanuit de ogen van het kind, merk je ook vaak dat dat ook al wel wat doet met de verwerking van de ouder. Want de ouder heeft in de meeste gevallen, niet altijd natuurlijk, maar ook ongeveer hetzelfde meegemaakt. Bijvoorbeeld, een kind wordt vastgehouden door dokters. De ouder die staat erbij en die denkt, ja, ik kan niks, ik mag niks. Hè? Nee. Dus die voelde zich toen ook heel machteloos waarschijnlijk. Ja. Dat zeggen ouders ook wel eens tegen mij. Van, door het maken van het verhaal is het, voelt het voor mij ook een stuk rustiger.
Ja, en, nou, ik denk dat door het maken van het verhaal de ouders al wat bewuster zijn van wat er gebeurd is. En als je daar dan de EMDR bij hebt en het kind zit op je schoot en je voelt bijvoorbeeld, je voelt vaak in het lichaam van een kind wel dat er ontspanning komt. Hè?
Ja.
Dat ook een stukje is van verbinding, wat ook zo belangrijk lijkt mij is bij traumabehandeling.
Ja.
Dat je niet alleen bent en dat je verbonden bent met de ander. Zowel vanuit de ouder naar het kind toe als vanuit het kind naar de ouder toe.
Ja, heel mooi.
Dus het geeft ook gelijk die veilige connectie in je behandelruimte, lijkt mij.
Ja, want mooi dat je dat zegt. Want vervolgens in de behandelkamer zie je dat ook als behandelaar. Je ziet dat kind toont wel spanning dan bij zo'n verhaal. Hè? En dan vervolgens merk je ook de ontspanning. De ouder is daar. Die voelt dat ook, geven ze vaak terug van, oh ja, dit vond hij een beetje lastig in het verhaal.
Ja.
En dan doe je het ook echt samen met de ouder. Dus naast dat het zorgt voor een stukje verwerking bij beide en dat die band kan versterken, maakt het ook dat de ouder dan kan denken, hé, maar nu kan ik wel wat doen en toen niet.
Ja, precies.
Dus het bekrachtigt ook nog heel erg van...
Ja.
Nu kan ik er wel zijn voor mijn kindje en toen niet. En ook als er bijvoorbeeld iets is gebeurd waarbij de ene ouder er niet bij was.
Ja.
En het kindje bijvoorbeeld helemaal alleen was.
Ja.
Dan hoeft het, wat jij ook zei, dan hoeft het kindje het nu niet alleen te doen.
Ja, precies. En de andere ouder voelt zich ook niet buitengesloten.
Ja, ja.
Want mijn ervaring is met, je hebt natuurlijk traumas die het hele gezin aangaan. Bijvoorbeeld een auto-ongeluk of een brand. Of een hele klas, hè? Doordat er iets op school gebeurt. Ik vind er eigenlijk best wel veel voor te zeggen, om dan die behandeling ook met elkaar te doen.
Ja, ja, ja.
Omdat je daarbij ook, je raakt ook getraumatiseerd doordat je de pijn ziet van de ander.
Mm-hmm.
Terwijl je zelf in dezelfde situatie zit.
Ja.
En als je met elkaar dan ook de heling kunt ervaren, dat lijkt me wel een pluspunt om daarna weer samen verder te gaan.
Ja, 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 het versterkt, versterkt het ook vervolgens.
Ja.
Hè?
Ja.
Ja, ja, ja,
ja, ja. Mooi hoor.
Ja.
En die verhalenmethode, die, die heb jij in je praktijk, die heb jij uitgeschreven, hè?
Vaak geef ik aan ouders een
soort
stukje
handleiding.
Tekst. Handleiding, hè? Zo is zo'n verhaal een beetje opgebouwd. Dat biedt ze ook vaak wat houvast.
Ja.
Letterlijk dan, hè? Maar ik zeg ook altijd, we doen dit samen. En vaak sturen ze dan een stukje tekst op. En dan kijk ik daarna. Of ik maak samen met ze bij mij in de kamer het verhaal.
Ja.
Als
en je kijkt ook welke voorwerpen eventueel bij kunnen. Welke, welke foto of misschien een knuffeltje. Of
een dekentje.
Dekentje, wat ook een hulpbron kan zijn, hè? Van een koesdoekje of...
Ja, daar kijk je steeds naar. Hè? Want eigenlijk ben je continu aan het kijken van... Hey, wat helpt om die spanning wat te verminderen? Maar je moet ook wel ergens spanning in de kamer krijgen.
Ja, je moet een balans daartussen vinden. Hè?
Ja, en het kan zijn dat het dan... Het kan voor een kind al helpen als het kind bij de ouder op schoot zit.
Ja.
En inderdaad een knuffeltje vast kan houden bijvoorbeeld. Maar het moet ook weer niet zo zijn dat
je gaat toch weer samen naar het vervelende moment.
Ja.
Hè? En dat vervelende moment wordt echt niet minder vervelend als je een koesdoekje bij hebt.
Precies,
denk ik.
Precies.
Want het kan je wel wat steun geven, net zoals de schoot van je ouder.
Ja.
Dus daarin moet je steeds een balans zien te vinden. Dat is wel maatwerk.
Ja, en dat is ook wel bij de wat oudere kinderen, hè? Boven de 4... Kijk ik ook eigenlijk altijd wel van, moet het kind dit wel alleen aangaan, de behandeling? Want dan kan een ouder ook heel steunend zijn. Of een dier. Hè, een echt dier heb ik wel eens gehad hier in de praktijk, dat ze het meenamen.
Een konijn of zo?
Nou ja, iets anders dan een duif.
Oh! grappig.
Ja, precies. Hè? Dat is ook wel grappig. Maar dat hielp dat kind wel heel erg om te aan te kunnen gaan. Ja. Aan te durven ook.
Ja.
Dus ik vond het prima.
Ja, leuk hoor.
Ja, of inderdaad gewoon een knuffeltje. Of iets wat het kind houvast biedt.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, jij hebt nu veel ervaring opgedaan met het werken met kinderen en ouders. Jij wilt het graag doorgeven, heb ik begrepen. Jouw kennis en kunde op dit gebied. Aan collega's die hier nog wat meer startend mee zijn.
Mm-hmm.
En jij hebt een soort toolbox gemaakt daarvoor. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik zal ook even vertellen hoe dat een beetje ontstaan is. Want ik was zo 1,5 jaar geleden, toen was ik ziek. En toen kon ik zelf minder cliënten, kinderen zien hier.
Ja.
En daar baalde ik natuurlijk enorm van.
Ja.
En toen ontstond bij mij het idee van, ik hoef ook op zich niet allemaal zelf te kunnen.
Nee, precies.
Ik kan natuurlijk ook niet alles zelf. Nee. En er zijn meerdere behandelaren die ook veel kennis en kunde hebben van jonge kinderen. En of die daar zich meer in willen verdiepen. En toen dacht ik, is er niet iets te bedenken daarop? En toen is het idee van een soort van toolbox ontstaan. Met daarin verschillende tools voor behandelaren, voor traumabehandelaren die werken met jonge kinderen. Want wat ik zelf heel erg merkte in het werk was, je rent van hot naar her. Hè, je hebt de een na de andere afspraak. Hè, zo is het vaak. Hè, En ik merkte van, bij die jongere kinderen merkte ik van, het vergt toch wat creativiteit.
Ja, en daar heb je ook een kalm brein voor nodig. En ze nu nou even achteroverleunen.
Ja.
Wat jij noodgedwongen deed toen je ziek werd, hè?
Ja, eigenlijk was dat een hele vervelende situatie. Maar uiteindelijk is het ook ergens ook wel weer goed voor geweest.
Ja.
Denk ik dan maar. Ja. 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 En doordat ik zelf een kalm brein had, had ik ook meer de ruimte om te bedenken van hoe kan ik nog meer kinderen helpen?
Ja.
En toen is het idee van die trauma toolbox dus ontstaan.
Het is een soort trainersconstructie.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, precies.
En wat zit erin, in die gereedschapskist van jou?
Ja, het bestaat eigenlijk uit twee delen. Enerzijds een online programma, wat mensen 24/7, dus 24 uur per dag, hè, in kunnen. Waarbij ze in hun eigen tempo bepaalde modules kunnen volgen. En ik kan er wel heel iets over vertellen wat daarin zit. In die modules zit bijvoorbeeld wat over onderzoek. Van waar moet je dan aan denken als je dat doet bij jonge kinderen. Maar ook over behandeling. Van welke behandelvormen zijn er? Hè? We hadden het net ook al over die EMDR-verhalenmethode.
Maar er zijn meer soorten behandeling. Ja.
Ja, precies. En het is niet zo dat mensen daar dan in worden opgeleid, want daar zijn al opleidingen voor, maar meer hoe ze het dan kunnen toepassen bij deze jonge doelgroep. Dus echt bij kinderen van 0 tot 12, zeg maar. Dus behandeling. En ook een stuk, je zei net ook al, van je moet ook een kalm brein hebben. Hè?
Ja.
Dus daar wordt ook aandacht aan besteed.
Hoe je als hulpverlener voor jezelf zorgt.
Ja. Ja, dus een stuk zelfzorg komt daarin naar voren. Maar ook voor de ouder. Hè?
Ja.
Want ga er maar aan staan. Jouw kind krijgt behandeling bij een behandelaar. Vervolgens neem je kindje weer mee, je kind mee naar huis. En dan is het ook belangrijk dat een kind niet in allerlei onrust terechtkomt.
Ja.
Maar ook in een rustige, hè, dat rustig kan verwerken.
Ja.
Ook weer thuis. Dus ook daarin zitten wat tools in. Van,
wat zorgvuldig.
Ja.
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 Want ik denk wel wat jij zegt van in de waan van de dag. Hè, als je een soort draaideurbehandelingen hebt. Van het volgende gezin staat alweer klaar. Terwijl de deur nog open staat en een andere gezin loopt eruit. Dat het best wel moeilijk is om daar op al die facetten de zorgvuldigheid te bewaren. Omdat je hebt daar ook een reflectiemoment voor nodig en zelf ook weer even opladen.
Ja, en helaas is merk je vaak in de praktijk dat mensen dan, dan zien ze van 10 tot 11 een kind en dan weer van 11 tot 12. En dan is dan heb je amper ruimte om naar de wc te gaan, bijvoorbeeld.
Ja.
Hè? En het is heel belangrijk om juist ook om jouw cliënten goed te kunnen helpen, maar ook om goed voor jezelf te kunnen zorgen.
Ja.
Dat je echt tijd creëert. Van even reflecteren van, hey, wat gebeurde er eigenlijk net? Maar ook, ja, je hoort ook niet de meest leuke verhalen.
Nee.
Dat is misschien nog een beetje understatement. Maar dus ja, je hebt ook daarin tijd nodig om dat voor jezelf ook te verwerken.
Ja, om dat weer een beetje van je af te zetten.
Ja, en daarin...
En open te staan voor de volgende casus. Hè, ja. Die net zoveel aandacht en deskundigheid van je vraagt.
Ja, want als daar geen aandacht voor is, ja, dan kun je je werk ook niet meer lekker doen.
Ja. Je hoort ook terug van ervaringsdeskundigen, steeds meer.
Ja.
Wij als hulpverleners steken laten vallen in die zorgvuldigheid.
Mm-hmm.
Hè, want de hele marktwerking in de zorg heeft ervoor gezorgd dat gevraagd wordt om productie.
Mm-hmm.
Wat ik een vreselijk woord vind als het gaat om aandacht geven aan mensen die het moeilijk hebben. Maar aandacht voor jezelf is wel een ondergeschoven kindje daarbij geworden. Hè? Want het zijn niet productieve, dat is niet productieve tijd.
Ja.
En dat vraagt toch om een andere mindset. Want het is wel productieve tijd. Want tijd voor jezelf is net als een elektrische auto die je aan de laadpaal legt. Hè? Ja, ontzettend belangrijk, want anders doet hij het niet.
Ja.
Dan houdt hij gewoon op met te doen waar hij voor is.
Ja.
En dat is voor ons ook zo, denk ik.
Ja,
ja,
dat denk ik ook.
Dus heel mooi dat je ook dat persoonlijke verhaal hier vertelt van hoe jouw ziek zijn.
Ja, dat is allemaal goed gekomen.
Ja,
maar
jou gedwongen heeft een pas op de plaats te maken, waardoor je tot andere inzichten bent gekomen.
Ja.
En ook dat je niet alles zelf hoeft te doen. En dat het fijn is om de expertise die je hebt uit te delen.
Ja, ja. Ja precies. Ja, ja, en naast regulatie zit er ook nog wat in over psycho-educatie. Dat is uitleg over wat is, wat zijn trauma-gerelateerde klachten.
Ja, hoe werkt dat nou precies?
Ja, maar hoe pak je dat ook aan bij jonge kinderen? Want ja, je hebt ook heel vaak dat... He, als je werkt met jonge kinderen, die gaan onder de tafel zitten. Die willen weg. Die,
ja.
Of die zeggen dat je stom bent. Of die vermijding is vaak heel groot.
Ja.
Want niemand wil geconfronteerd worden met enge dingen.
Nee.
Je wil het liefst wegstoppen.
Ja.
Dus hoe pak je dat dan aan bij zo'n jong kind? En ook hoe betrek je ouders daar vervolgens bij?
En dat
waren ook eigenlijk, wat er allemaal in zit, is... Het waren ook de dingen waar ik zelf tegenaan liep als behandelaar.
Ja.
Ja.
Als je nu kijkt naar, want we hebben het vooral gehad over jonge kinderen. Hè? Jij doet 0 tot 12. Nou ja, daar hoort ook de basisschoolleeftijd bij.
Ja.
Krijg je ook veel te maken met kinderen die gepest worden?
Mm-hmm. Ja. Ja, best veel.
Of buitengesloten?
Ja, eigenlijk best veel. Ja.
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 En betrek je de school er ook bij dan?
Ja. Ja. Ja, want ik heb het nu vooral over ouders. Hè?
Ja.
Maar hoe ouder een kind wordt, hoe groter die leefomgeving ook wordt. Dus zeker, ja. Ja, dus ouders. Maar bijvoorbeeld denk ook aan, hè, soms zit er ook al wat hulp in het gezin. Dus hè, bijvoorbeeld een ondersteuner die er voor kinderen of voor ouders is.
Ja.
Wat ook nog mooi is misschien om te zeggen is, ik zie soms ook dan de ouder en dan neemt de ouder bijvoorbeeld een ondersteuner mee.
Ja.
Omdat ze dan ook zeggen, ja, ik zit zelf zo hoog in spanning en dan kan ik het allemaal niet opslaan en onthouden. En dan vind ik het fijn als ik mijn begeleider mee kan nemen.
Ja.
Dus wij, van jong tot oud, hè, zie je dat het soms heel helpend kan zijn als er iemand bij zit.
Ja.
Of iemand ernaast kan staan.
Ja, precies.
Ja.
Want als je het bijvoorbeeld hebt over pesten, dan ligt de focus vaak op degene die gepest wordt. Maar de pester heeft vaak ook hulp nodig.
Ja. Dat ook.
Doe je daar ook iets mee in de communicatie, bijvoorbeeld naar school? Of,
zeker. Ja, ja. Ja, ik probeer altijd wel contact te zoeken met alle betrokkenen om een kind heen.
Ja.
Ja, want het kind staat niet alleen
daarin.
Is
ook nog afhankelijk, hè?
Ja, nou ja, en ik loop natuurlijk maar even mee met een kind en het gezin. En daarna moet ze het ook weer zelf doen.
Ja.
Dus ja, dat wat je kunt doen binnen andere omgevingen, zoals een school die heel belangrijk is, of een kinderdagverblijf waar van alles gebeurt, kan ook, hè, bij jonge kinderen.
Ja. Ja, of een buurt.
Je kunt niet zonder.
Nee.
Ja, inderdaad.
Ja.
Ja, dat heeft heel veel impact vaak. Ja. Vaak denken wij vooral van, oh ja, het kind heeft een probleem. Nou ja, dan kijken we nog naar het gezin. Maar daaromheen speelt natuurlijk ook
van
alles.
Het is een heel netwerk,
alles.
Ja.
Ja.
En werk je, jij hebt nou over zo'n ondersteuner. Maar heb je ook andere collega's in het veld? Heb jij ook zelf een flexibele schil van andere collega's hier in de buurt met wie je samenwerkt? Die dingen samen met jou kunnen doen?
Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik werk veel samen met andere, bijvoorbeeld vaktherapie.
Ja.
Ook als je het hebt over kinderen, hè, die snel vermijden. Of
wat is vaktherapie?
Vaktherapie is bijvoorbeeld, kun je denken aan speltherapie of psychomotorische therapie of dramatherapie. Waarbij je, hè, weer een andere invalshoek een rol speelt. En ik merk ook vaak bij kinderen die bijvoorbeeld vermijden of die het lastig vinden om te voelen. Van wat voel ik eigenlijk in mijn lijf? Of kinderen die heel graag willen bewegen.
Ja.
Dan zoek ik ook de samenwerking op bijvoorbeeld met een psychomotorische therapeut.
Ja.
En andersom ook. Als zij merken van, er zit nog zoveel lading op wat er vroeger is gebeurd. Ja, dan neem ze bijvoorbeeld weer contact op met mij en doe ik een deelbehandeling.
Ja. Ja, zo versterk je elkaar, hè? Dan neem je een stukje van elkaar over.
Ja, ja.
En ben je samen eigenlijk een soort flexibel team.
Ja, eigenlijk.
Om zo'n kind heen. Ja. En om dat kind heen in de dagelijkse situatie staat dan ook weer een ander team. Hè? De ouders, de leerkrachten, de buren, de familie.
Ja, ja. Dus,
dus eigenlijk zijn er twee netwerken die met elkaar verbonden worden.
Mm-hmm.
En die door jou dan op een bepaalde manier in elkaar worden geknoopt.
Ja, en
daarin, met elkaar verbonden.
Nou, en daarin is denk ik ook belangrijk, dat hoef je ook niet alleen te doen.
Nee.
En dat is juist heel mooi dat je dan kunt kijken van wie heeft die expertise. Maar ik kijk daarin ook wel welke persoon is passend daarnaast. Dus dat is ook belangrijk om daarin gebruik te maken van je netwerk.
Ja.
Ja. En het hoeft niet altijd een andere therapeut te zijn. Het kan ook zijn dat je merkt, er is in praktische zin heel veel nodig.
Precies.
In een gezin. Ja. Dat bijvoorbeeld ouders zo in beslag worden genomen door hun eigen problemen.
Ja.
Financiële problemen. Dat kan van alles zijn. Maar dat er in praktische zin ook veel nodig is.
Vaak is dat zo.
Ja.
Je kunt wel hele ingewikkelde oplossingen zoeken voor veel basalere problemen, terwijl die basale problemen daar echt niet door opgelost zijn. Hè? Mm-hmm. Dus het is ook heel fijn dat jij dan buiten je eigen expertise ook ziet wat er nog meer nodig is. En daarin ook samen met anderen die hulp kunt mobiliseren, die tijdelijk even nodig is om de boel weer vlot te trekken.
Ja.
En dan weer gauw te verdwijnen. Hè?
Want
je wilt mensen ook niet afhankelijk maken.
Nee.
Integendeel.
Nee.
Hè?
Nee, en soms hebben ze dan bijvoorbeeld wat langdurige ondersteuning, bijvoorbeeld begeleiding nodig. Dat kan natuurlijk dan wel.
Ja.
En dan is de behandeling kortdurend, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, zoek maar net wat er daarin nodig is.
Ja.
Wat het gezin nodig heeft.
Ja.
Ja.
Maar je moet dan wel iemand hebben die het ziet.
Mm-hmm.
Die op al die lagen tegelijkertijd daar oog voor heeft.
Ja.
Zit dat ook in jouw trauma toolbox? Die omgevingsfactoren waar we het nu over hebben.
Ja.
Die eigenlijk niet direct met het trauma te maken hebben. Maar wel met in hoeverre dingen kunnen beklijven. En voorkomen dat er geen nieuwe trauma's ontstaan.
Ja, ja. Deels zit dat er wel in. Want zoals bij het onderdeel onderzoek zit bijvoorbeeld ook in dat je dat het belangrijk is om breder te kijken dan alleen naar de uitingen van een kind of wat er bij de ouders speelt, maar ook in de omgeving, dus ook het netwerk eromheen.
Ja.
Dus dat je daar oog voor hebt, voor de omstandigheden daaromheen.
Ja, dat is heel fijn. Dat is heel fijn. Want je hebt natuurlijk mensen die zo smal kijken.
Ja.
Alleen naar het kleine stukje wat ze zelf kunnen fixen. En dan Ja, ja, dan weer loslaten.
Ja, en wat daarnaast binnen die trauma toolbox ook zit, is zijn online live bijeenkomsten met de behandelaren, waarin we ook in de diepte kunnen met aan de hand van bepaalde thema's. Dus ook bijvoorbeeld betrokkenheid van ouders of belangrijke anderen is dan ook een van die thema's waarin dit onderwerp dus ook weer aan bod kan komen.
Ja, en die community, hè, waarin behandelaren elkaar dan kunnen ontmoeten en misschien ook dingen in kunnen brengen waar ze tegenaan zijn gelopen, wat werkt, wat niet werkt. Is dat een soort abonnement of is dat iets waar je dan sowieso bij hoort als je zo'n trauma toolbox hebt? En hoe lang duurt dat dan?
Ja, dat zijn veel vragen.
Ja,
mensen hebben, praktisch gezien even, mensen hebben half jaar toegang tot die toolbox. En in dat half jaar heb je ook die live bijeenkomsten. Die heb je maandelijks, uurtje. Daarnaast hebben mensen natuurlijk de mogelijkheid om elkaar in dat online programma te ontmoeten.
Ja.
En berichten te sturen naar elkaar bijvoorbeeld.
En daarna laat je het weer los. Want als mensen dan nog verder willen met elkaar, dan kunnen ze het zelf ook wel.
Ja.
Toch?
Ja.
Tenminste, dat denk ik altijd.
Ja, dat denk ik
ook. En wij zitten hier nou ook met elkaar te praten, zonder dat we ergens door de ander georganiseerd zijn om bij elkaar te komen.
Ja, precies. Ja, en als daar bepaalde behoeftes ontstaan of ideeën ontstaan, dan kan ik dat altijd weer aanpassen of weer iets op verzinnen.
Ja, zo groeit het ook organisch door de input die je krijgt van mensen die er gebruik van maken.
Ja. Ja, want eerst had ik ook bijvoorbeeld alleen het online programma en zo af en toe zo'n online bijeenkomst.
Ja.
En dat moest zich nog ook vormen. En dat is nu meer gevormd. Zo is dat ook in ontwikkeling geweest.
Wat mooi.
Ja, en dat zal met het vervolg ook zijn.
Ja. Mooi hoe je dat vertelt, hoe zich dat ontwikkeld heeft in jouw praktijk. Ja, heel mooi. Zou je willen dat meer mensen dat deden?
Wat deden?
Nou, hun expertise uitdelen, zoals jij dat nu doet.
Ja, dat denk ik wel. Ik merk dat wij als behandelaren vaak heel bescheiden zijn. Ik moet zeggen, ik vind zelf moet ik ook wel zo over een drempeltje heen om bijvoorbeeld wat op LinkedIn te plaatsen. Of
In een podcast te komen.
Nou, ja, zeker. Maar dat merk ik ook bij andere behandelaren.
Ja.
Hè, dat ze dan toch over een drempel heen moeten of zo.
En ze zijn gewend om achter gesloten deur te werken.
Ja, ik denk dat we veel meer gebruik kunnen maken van elkaars expertise.
Ja.
En ook ervaringen. Niet alleen maar met, ik ben al psycholoog, maar psycholoog onder elkaar. Maar ook met alle anderen.
Ja, met iedereen. Ja.
Ja, net als dat we samen met de cliënten werken, moeten we dat ook met elkaar doen.
Ja.
Niet allemaal in ons eigen kamertje.
Nee, en ook vertellen aan de wereld wat er allemaal te koop is. En openstaan voor andere mensen die zinvolle dingen doen.
Ja.
Buiten ons als professionals.
Ja, precies.
Dus ik denk dat het hoogste tijd wordt dat buiten binnen wordt gehaald en binnen buiten wordt gekeerd.
Ja, mooi. Ja.
Ja, en ik vind dat jij daar een hele mooie bijdrage aan geleverd hebt.
Dankjewel.
Ja. We gaan langzamerhand afsluiten. Had jij nog iets wat je graag wilt zeggen in deze podcast, waar we het niet over gehad hebben?
Nou, waar we het net al een beetje over hadden van, ik denk dat het ook aan behandelaren dat belangrijk is dat ze de lef hebben, moed tonen om ook de dingen aan te gaan. Hè?
Ja.
En zeker ook bij traumabehandeling. Wij zijn zelf ook geneigd om snel te vermijden. Of net als bij deze podcast, dat ik denk, ik vind dat wel spannend.
Ja.
Hè? Als je iets niet aangaat, dan kom je ook niet te verder mee. Dus,
nee, en ook een beetje buiten de bestaande kaders te denken. Hè? Zonder tegen bestaande kaders aan te schoppen, want dat hou ik helemaal niet van.
Nee.
Maar wel te kijken, wat is er allemaal nog meer mogelijk?
Ja, een beetje out of the box.
Ja, of eigenlijk zonder box.
Ja, eigenlijk wel.
Ja,
zonder box kijken van hoe kunnen we elkaar nog beter helpen.
Ja.
Ja.
Nou, ik hoop dat wij elkaar in de toekomst daar weer opnieuw in kunnen versterken, wie weet.
Ja, leuk.
Voor nu wil ik jou heel hartelijk bedanken voor dit leuke gesprek.
Nou, jij ook bedankt.
En Go on with the good work. Ja. Dank je wel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcasts. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.